hoe je uiteindelijk naar dingen kijkt, hoe je dingen uiteindelijk labelt, dat maakt hoe je er uiteindelijk ook op terugkijkt en hoe je het op dat moment ervaart. En als je jezelf, denk ik, niet te veel vast gaat zetten op het moet op een bepaalde manier en als het niet zo lukt, dan is het mislukt, ja, dan doe je jezelf een groot cadeau.
Leuk dat je luistert naar de podcast van Mom & Co. In deze podcast nemen we je mee in een verzameling geboorteverhalen, anekdotes uit de kraamtijd en adviezen van experts. Allemaal rondom zwangerschap, de geboorte en het ouderschap. Mijn naam is Aline. Ik ben verloskundige en moeder van Kobe.
Hey mama!
Ook ben ik de founder van Mom & Co, waar we empowering cursussen geven voor zwangere en partner rondom zwangerschap, de geboorte en de periode daarna. Zodat je goed voorbereid bent op alles wat komen gaat. De podcast doe ik samen met mijn vriend René.
Hallo.
Hij verzorgt de techniek en de regie, maar heeft ook altijd wel wat goede vragen in huis. Met vandaag een expert. Niemand minder dan de postpartumkundige. Goeie naam, hè? Sanne Theeuwissen bedacht het toen ze de grote hulpvraag zag bij vrouwen die net bevallen waren. Het ouderschap kan best wel een sprong in het diepe zijn en daar valt enorm veel te winnen. En hoe belangrijk is een goed kraamplan eigenlijk? Deze aflevering hebben we al een tijdje geleden opgenomen voor onze online cursus het vierde trimester, maar nu pas ook voor iedereen toegankelijk. Aan tafel zit ik naast Sanne en René en ook onze geliefde collega Roos, toen nog zwanger van dochter Lola. Welkom Sanne.
Dank je.
Superleuk dat jij er bent.
Dank je wel.
Ik ken jou natuurlijk als verloskundige.
Ja.
En als docent bij Mom & Co.
Ja.
Ik ken jou ook als de postpartumkundige.
Ja.
En dat is denk ik voor de meeste mensen een nieuw begrip. Want jij hebt gewoon een nieuw beroep uitgevonden.
Ja. Het was een soort, nou ja, eigenlijk een soort gat in de markt. Wat ik probeer te dichten. Ik werd in 2016 voor het eerst zelf moeder. En ik viel toen eigenlijk een beetje van mijn stoel. Hoe groot het contrast is tussen de kennis en voorlichting en begeleiding die je krijgt als zwangere en richting een bevalling toe. En daarna als moeder. En ik dacht, jeetje, wat is dit verschil ontzettend groot. En ik dacht, in het begin dat ligt nog aan mij. Ik had een gecompliceerde zwangerschap en een gecompliceerde bevalling. Ik denk, nou, dat zal dan daar wel aan liggen, dat ik het anders ervaar. Maar hoe meer ik erover sprak met andere moeders en mijn eigen netwerk, hoe meer ik erachter kwam van, nou, hier ligt gewoon een enorme behoefte die gewoon nog niet wordt vervuld. En ik was eigenlijk op zoek naar een soort verloskundige, maar dan voor dat eerste jaar.
Ja.
En dat is er gewoon niet.
En toen eigenlijk is het gek. We hebben die kraamzorg, ja, wat een uniek systeem is in, ja, Nederland dat het bestaat. Dat je, nou ja, zeg maar een week of 10 dagen of zo heel intensief begeleid wordt, juist.
Uh-huh.
Dus zeg maar tussen de 3 en de 6 uur per dag.
Ja.
Is het denk je daarom ook dat het dus in Nederland, dat daarna eigenlijk een gat ontstaat, waar bijvoorbeeld in Amerika heb je heel veel moedergroepen, momgroups en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Heeft dat daarmee te maken, denk je, dat die kraamzorg een soort opstart doet en we daarna pas in een soort zwart gat vallen?
Ja, het idee natuurlijk achter kraamzorg is fantastisch. Dat bedoel, daar sta ik nog steeds 100% achter. En het werk wat die vrouwen doen vind ik echt geweldig. Maar na een week ben je net pas een beetje geland. Weet je, dan kan je net een beetje door je woonkamer heen schuiven, als het goed is. En de meeste problemen ontstaan ook pas. En de meeste vragen waar mensen tegenaan lopen, ontstaan ook echt pas na zo'n week.
Ja.
En dan is eigenlijk in Nederland is het soort van consultatiebureau ingericht. Die natuurlijk de verzorging, of tenminste niet de verzorging, maar meer de groei en het vaccinatieproces van de baby overneemt. Maar moeder, ja, wordt soort van vergeten. Het is een soort van, ja, letterlijk, daarna stopt het. En daarna denkt men dat we weer wat kunnen. En ik denk onbewust dat ook wel bij moeders zoiets is. Ik denk ook, nou ja, we hebben kraamzorg en daarna zal ik me wel weer een beetje oké gaan voelen.
Ja.
Ja, vaak verre van de waarheid.
Ja.
Men denkt ook, een kraamtijd duurt tot 1 dag of 8.
Ja.
Dat is gewoon niet wat het is.
Je merkt ook, als je dit zo uitlegt waarom je het doet, dat er een soort van onlogica in zit.
Ja,
hè?
Zo van, echt, ja, gek.
Oké, alsof je dan ineens na een, ja, kraamperiode alles weet en, ja, alles kan. Dat is, ja,
en alsof het ook hetzelfde blijft. Want dat vond, ja, ik zo frappant. Dat ik merkte dat, nou ja, toch wel 50% van wat je aanleert in de kraamweek. En dan zijn wij nog verloskundigen, dus dan mag, ja, je er nog van uitgaan dat wij ook nog meer kennis hebben door, ja, alle kamers die we gezien hebben van dichtbij en de opleiding. Maar dat ik er toch achter kwam dat 50% van wat je leert in die eerste week al niet meer van toepassing is in de tweede week.
Precies.
Laat staan in de derde of de vierde, ja, of, nou ja, in de maanden daarna.
Ja, ik dacht echt, nou ja, echt zoveel onderwerpen van ik dacht, ik weet hier niks van. En mijn partner dacht, ik ben met een verloskundige getrouwd. Relaxed.
Die weet het wel.
Die weet dat wel. Nou ja, na week 2 begon ik al een beetje achter mijn oren te krabben. Dat ik dacht, nou, ik zou het eigenlijk nu ook even niet weten.
Nee, want het is best wel gek, hè? Je bent natuurlijk dan zwanger. Je wordt heel je zwangerschap helemaal begeleid. Die bevalling wordt je helemaal begeleid. Nou, die eerste week. En dan heb je een baby. En dan, weet je wel, ik zat een filmpje te kijken van Kobe laatst. Die had krampjes en die was heel erg aan het huilen. Ik denk, nou, daar word je echt niet op voorbereid. Want hoe ga je daar nou in godsnaam mee om?
Ja, sterker nog, bij andere mensen kan je het vaak ook heel erg met je verloskundig oog kijk je toch heel vaak naar een situatie anders dan dat je naar je eigen situatie kijkt. Dat is nou eenmaal zo. Ja. In je zwangerschap merkte ik dat al. Bij een bevalling is dat ook zo. Maar het was zelfs zo bij mijn zoon. Die was prematuur geboren. En een prematuur heeft ook echt een heel ander verloop dan een baby die à term geboren is. Dat ten eerste.
À term is op de uitgerekende datum.
En mijn kind had heel veel last van krampen. En die was de hele dag maar onrustig. En ik kon hem niet neerleggen. En ik moest hem alleen maar bij me dragen. En ik dacht alleen, wat heeft die jongen? Wat is er mis met hem? Totdat mijn buurvrouw kwam, die 4 kinderen heeft. En die zei, oh mijn liever, dit zijn krampjes. Die pakte mijn kind heel natuurlijk op. Die liep daar even rond mee. Mijn kind ontspande. En weg was het probleem. En ik zat daar met open mond te kijken. Dat ik dacht, oh, wacht even.
Wat hadden ze er niet bij gezet?
Dit werkt dus zo. Dat is een beetje dus, nou ja, een heel simpel voorbeeld. Dat je dan denkt, ik ben verloskundige, ik heb de kennis. En dan kan ik de krampjes bij mijn kind niet eens herzelf herkennen. Weet je? En dat is ook gewoon een leerproces die je als moeder doorgaat. En dat vond ik gewoon wel een heel heftig proces om dat zelf te doen, in mijn eentje te doen. Zonder dat er iemand even met je meekijkt of een advies kan geven of even, nou ja, een soort van.
En hoe heb je dat dan nu vertaald naar jouw werk als postpartumkundige? Hoe ziet dat er dan uit?
Ik dacht, ik heb het in 3 stukken verdeeld. Ik dacht, er moet een voorbereiding komen vooral voor in de zwangerschap. Ja. Dat je al in de zwangerschap samen met je partner alvast wat eerste kennis hoort over de eerste 4 tot 6 weken. En daarvoor heb ik een kraamplan ook geschreven, zodat je samen gewoon heel simpelweg even gaat zitten en dingen gaat doorspreken. Hoe zien we het eigenlijk voor ons? Een paar scenario's kunnen uitschrijven, een paar dingen van tevoren uitspreken naar elkaar. En dat als zou maar zeggen, de eerste voorbereiding voor die eerste 4 tot 6 weken. En daarnaast dacht ik, wat ik zelf heel erg miste, was de ervaringen uit kunnen wisselen met andere moeders. Dus ik heb een cursus bedacht waarin moeders elkaar treffen, een soort moedergroepen.
Je noemt moeders.
Ja.
De partners, die staan niet zo te springen of wat?
Nee. Die hebben. Het grappige is dat ik heb hier ook echt onderzoek naar gedaan van tevoren. Ik heb heel lang mee gestoeid, omdat ik de rol van de partner ongelooflijk belangrijk vindt en is in de kraamtijd en het hele eerste jaar. Alleen mannen ervaren het toch iets anders dan vrouwen dat doen. Ze hebben iets minder behoefte om met andere vreemde mannen in een groep daarover te praten hoe ze dingen ervaren. Maar ze willen wel die kennis hebben die vrouw ook krijgt. Dus vaak wat ik achteraf dan hoorde, dat zijn die moeders dan zeggen, oh, we hebben eventjes je PowerPoint even met mijn partner nog even doorgenomen. Of we hebben dat stuk nog even teruggespoeld en we hebben dat samen nog een keer bekeken. Ze willen wel de kennis.
Ja, dus wel het praktische, maar niet het verbindende.
Nee, minder. Nee. En misschien doen ze dat meer in hun eigen netwerk. En ik heb het ook echt in een evaluatie gevraagd van, hadden zij behoefte eraan gehad? Nou ja, geen één. Geen één had dit gewild. En aan de moeders ook gevraagd, had je behoefte gehad dat je partner hierbij was geweest? Ook geen één. Dus het was toch echt iets verschillends. Nou ja, verschillende behoeften die er ligt bij mannen, bij vaders en bij moeders. Alleen het voorbereidingsstuk en het kennisstuk, ja, dat is even belangrijk voor, denk ik, zowel moeder als vader.
Ja.
Als vrouw beleef je het ook anders, omdat je nou eenmaal ook degene bent die bevallen is. Heb je ook echt wel, nou ja, ook vrouwen dingen waar je misschien mee zit. En dan als daar inderdaad een partner of een man bij zit of een partner van iemand anders, is dat moeilijker om misschien dat te zeggen ook.
Ja.
Dus het geeft ook nog wel, ik kan wel een drempel opgooien. En ik misschien ook wel mannen die denken, joh, dat hoef ik ook allemaal niet te weten hoe dat voor jou is geweest. Dus die behoefte ligt er gewoon niet.
Want er zit een partner aan tafel. Dus hey, René,
leuk dat je er bent.
We kunnen hem gewoon doorschuiven.
Ja, ik zat net een beetje mee te denken met, goh, hoe zou ik dat gezien hebben? En toch kan ik me er wel als betrokken partner wel in vinden of zo. Ik denk dat dat wel klopt. Waarschijnlijk was ik wel meegegaan, maar dan had ik misschien wel achteraf gezegd van, ja, misschien is het wel iets wat jij alleen moet doen en dan kom je thuis en dan bespreken we het samen. Ja. Ik denk dat ook een beetje een typisch mannending is.
Maar heb je het wel bijvoorbeeld gedeeld met vrienden? Dat je het in je eigen netwerk meer deelde?
Jawel, ik kon er wel over praten. Ja, zeker wel. En misschien ook een beetje een perspectiefding. Want ik heb ook wel wat vrienden die die ook heel leuke vaders zijn. Maar ik heb ook wel een paar vrienden die een wat klassiekere vader zijn. Die toch denken, nou nee, dat zoek jij allemaal maar uit. Mm-hmm. En ik hoor het wel. Ja. En nee, nou, dat is jouw ding, weet je wel. En ook met een bevalling, maar ook dus daarna denk ik ook dat ze toch mannen, de vrouwen een beetje de leiding daarin geven.
Ja.
Ik denk dat ook een beetje komt van de klassieke rolverdeling. Mm-hmm. Waar we het wel eens vaker in een podcast over hebben. Dat gewoon een beetje een man-vrouw verschil is.
Ja, wellicht. En wellicht dat er best wel nu mannen zijn die zeggen van, nou, ik had er misschien wel een behoefte aan gehad. Ik bedoel, dat kan.
Ze zijn er ongetwijfeld.
Ja,
natuurlijk.
En ik denk dat ze ook dat ze het wel heel fijn vinden dat hun vrouw een plek heeft. Ik bedoel, dat hoorde ik dan wel terug. Dat ze zeiden, oh, ik vind het wel heel fijn dat jij even een plek hebt waar jij naartoe kan. Waar jij even met andere vrouwen kan spreken. En waar je met iemand kan spreken waar je een probleem wat we hebben. Of dat we ergens naar een oplossing zoeken. Dat je daar bij een vast contactpersoon even terecht kan. Dat hoorde ik wel, weet je wel, op de achtergrond mee. Maar ja, niet echt zo'n behoefte aan de groepen zelf. Ja.
En wat kom je het meeste tegen? Wat zijn nou onderwerpen die echt het hoogst zitten?
Ik denk voor de moedergroepen was denk ik het onderwerp ritme en slaap en sport en beweging. Mm. Die twee, die kwamen echt bovenaan. Die zijn het beste gescoord. En de meeste moedergroepen of de meeste moeders in mijn groep waren rond de 6-7 weken postpartum, dus na 6 weken na de bevalling. En die hadden eigenlijk het meeste vragen en de meeste behoefte eigenlijk aan een soort van ritme. En een soort van houvast in de dag. He, die eerste 6 weken over het algemeen, ja, dat is er niet heel veel houvast in ritme. He, dat moet je dan maar rustig gaan ontdekken. Maar zo rond die 6 weken is echt wel zo'n moment dat je kan starten met een soort van houvast te gaan bieden. En hoe pak je dat dan aan? En daar heb ik gewoon een heel college over gegeven, een uur lang. Van nou, dit is wat er bestaat. Dit zijn soort van slaapassociaties, noem je dat. En daar kan je, als je daarmee een beetje rustig mee start, kan je denk ik aan het einde van de rit heel veel al zelf doen, voordat er daadwerkelijk echt problemen gaan ontstaan.
Ik denk meteen, ja, dit had ik dus moeten hebben. We zijn inmiddels bijna 4 jaar verder. En inmiddels slaapt ze goed. Maar jezus, wat hebben we daarmee gestruggeld het eerste jaar.
Zou zoiets dan ook werken voor iedereen en alles? Of
je hebt ongetwijfeld kinderen die meer moeite hebben met het slapen dan anderen. Het zijn net mensen, zeg ik altijd, maar geen machines. Dus het ene kind is nou eenmaal door een roosje en het andere baby niet. Maar ik denk wel dat als je op tijd begint met de juiste slaapassociaties aanleren, dan kan je een hele hoop voorkomen.
En een slaapassociatie is dus datgene wat je bewust of onbewust je kind aanleert wat gekoppeld is aan slaap.
Klopt.
Wat in mijn geval bijvoorbeeld was dat een kind slapend, drinkend in slaap valt.
Ja.
Wat ongeveer het stomste is wat je kan doen, ben ik later achtergekomen. Maar dat je dus het kind aan de borst in slaap laat vallen, dan in bed legt.
Ja.
Dat is, dan gaat het kind de voeding koppelen aan slapen.
Klopt.
En kan dan dus vervolgens niet meer zonder die borst in slaap vallen.
Ja.
Maar dat kan je dus ook in je op een positieve manier gebruiken, begrijp ik.
Zeker. En het is ook geen probleem totdat je op een gegeven moment gaat merken dat je denkt, ja, maar het wordt een probleem omdat ik heel vaak in de nacht merk dat zij die behoefte heeft om in slaap te vallen.
Ja, nou ja, in ons geval was het zo dat als zij wakker werd, want inmiddels heb ik natuurlijk wel het een en ander over gelezen en begreep ik dat zo'n slaapcyclus van een jong kind, nou ja, 3 kwartier is ongeveer, en dat ze daarna eigenlijk altijd ofwel helemaal wakker worden of in ieder geval heel veel lichter gaan slapen. En in haar geval werd ze inderdaad altijd na 3 kwartier wakker. En schrok dan natuurlijk, want ik was weg. Ze lag in een kamer, in een bedje, wat ze niet kende, waarvan ik nu allemaal snap dat het zo werkt.
Ja.
En ging dan vragen om mij en om de borst. Wat dus inderdaad betekent dat ik op een gegeven moment elke 3 kwartier 's nachts een kind aan de borst had.
Ja, precies.
Dat is niet goed voor je alles, nee, kan ik je wel vertellen.
Nee, en dat is natuurlijk.
En niet voor haar ook.
Nee,
trouwens.
Ook voor haar is dat heel onprettig. En dat hou je ook gewoon niet lang vol. Dan wordt het allemaal wel zo. Weet je, slaap is voor zowel voor baby's als voor ouders een basisbehoefte. En daar wordt soms, vind ik, dat de nadruk best wel genicht van, hè, op verzoek en laat het allemaal maar gaan en lekker dicht tegen je aan, huidcontact dragen. Heerlijk, moet je zeker doen. Alleen op een gegeven moment, als je merkt dat je niet meer kunt functioneren, omdat het alleen maar op die manier gaat en je eigenlijk op zoek bent naar iets anders, dan is het heel fijn dat je dan weet, oké, wacht even, maar zo zit zo'n cyclus in elkaar, zo'n slaapcyclus. Dit zijn associaties waar ik iets mee kan. Ik kan dat voorzichtig beginnen te ombuigen. Of ik kan daar kleine aanpassingjes aan maken die voor mij, voor mijn kind werken, voor mijn omstandigheden werken. Kijk, daar hangt het vanaf. Ik bedoel, want iedereen gaat wat anders willen. En elke baby gaat andere behoeften hebben. Alleen, het is wel fijn dat je van tevoren of tijdens dat proces hier informatie over krijgt. Ja. En dat je dan zelf kan gaan kijken van wat werkt voor ons en wat werkt niet. En dat je dan dat kan bespreken in zo'n groep of met mij. Dat je zegt, joh, hier lopen we tegenaan. En soms gaat het een week niet. Nou ja, dan hoor je dat van andere moeders ook. Ja, dat hebben wij ook gehad een week dat het niet ging. Alleen soms dat al horen, dat brengt zoveel rust met zich mee, dat je dan denkt, oh, maar ik weet je, er is nog helemaal niks aan de hand. Er is nog helemaal geen probleem. Maar ja, je voelt snel die druk. Het eerste wat vrouwen vaak te horen krijgen is, en heb je al een ritme? Slaapt je baby al door? Dat is, na een maand of twee beginnen mensen dat al een beetje te vragen. Ja, ja dan ga je onbewust denken, oh, maar hè, dat is de bedoeling.
Dat dus mensen, stop met die vraag.
Bij deze, nooit doen. Sowieso denk ik, qua adviezen, wees voorzichtig met de adviezen die je geeft aan andere moeders. En wil je graag iets zeggen, zeg dan, jeetje, wat ben je hard aan het werk? Of jeetje, wat doe je het goed? Of ik ben onder de indruk van hoe je hiermee omgaat. Alleen al, weet je, laat iemand weten van, ik hoor wat je zegt en bevestig dat. Of zeg gewoon je gevoel erin, zonder dat je meteen een advies geeft. Of meteen gaat vertellen, zo ging het met mijn baby. Of dit werkte voor mij. Of, want anders wordt een moeder echt alleen maar onzeker van jouw verhaal. Terwijl je helemaal niet dat als bedoeling hebt natuurlijk. Want je wilt alleen maar verbinding zoeken. Alleen dan zoek je het op een ander niveau.
Ja. Net zoals bij mensen die nog gaan bevallen. Dat, ja. je ook niet je verhaal per se gaat vertellen. Of negatieve verhalen. Of,
Nee, ja, sterker nog. Ik hoor nu echt een trend in de podcast die wij opnemen op het gebied van kinderwens, hoe je wil bevallen, waar je wil bevallen, borstvoeding.
Ja.
Hoeveel druk er van buitenaf wordt uitgeoefend op vooral moeders.
Ja, die is immens.
Maar dus zelfs met dit soort onderwerpen, met ritme en slaap, dat vrouwen eigenlijk in de maag gesplitst krijgen, dit soort...
Ja, en we moeten het allemaal maar perfect doen. En we zijn zo streng voor onszelf in alles.
Ja. Ja, en we hebben natuurlijk ook wel een maatschappij. Ja, dan kom ik weer met de inrichting van de maatschappij. Ik heb het idee dat is ook een soort van terugkerend thema wordt.
Dat is dus ook zo, blijkbaar.
Ja, dat is wel zo. Kijk, wij hebben natuurlijk de maatschappij ingericht nadat de vrouw thuis blijft met het kind in de eerste maanden na de bevalling. Ja. De partner vertrekt.
Ja.
En daarna verwachten we wel dat de vrouw terug gaat naar werk.
Ja.
Misschien wat minder uren dan daarvoor.
Ja.
Eigenlijk verwachten ze dat ze dan ook weer op het gewicht is van voor de zwangerschap. Dat ze even fit is als voor de zwangerschap. Mm-hmm. Dat ze evenveel kan handelen. Ja, en wat heb je daarvoor nodig? Slaap. Dus je kind moet dan doorslapen.
Precies.
Eigenlijk is borstvoeding een beetje onpraktisch als je ook nog gaat werken tegelijkertijd. Maar het is wel het beste voor je kind. Dus ja, daar ga je al.
Ja, je gaat kolven.
Je gaat kolven. Het is eigenlijk een beetje onhandig voor je collega's als je naast dat je je lunchpauze neemt ook nog steeds gaat zitten kolven.
Ja.
Die druk hebben we met z'n allen echt wel gecreëerd.
Ja, en daar zijn denk ik heel veel moeders niet bewust van. En dat is al bijvoorbeeld vraag 1 in mijn kraamplan. Van hoe zie jij eigenlijk een kraamtijd voor je? Wat is voor jou een normale kraamtijd? En ga dat eens uitschrijven. En schrijf dat eens samen met je partner op papier. Wat vinden wij nou eigenlijk normaal?
En wat voor dingen kom je dan tegen? Ben ik benieuwd, wat zetten we er dan in?
Dat is heel verschillend. Sommigen die zeggen van ik verwacht eigenlijk toch wel dat ik na 6 tot 8 weken wel weer fit genoeg ben om weer wat te kunnen doen. Partners die zijn vaak daarin wat afwachtender. Zeggen we zien het wel. Weet je, ik kan daar echt niet moeilijk antwoord op geven. Die hebben er veel minder over nagedacht. Ook in het onderbewuste komt dat dan minder naar boven. Toch ook denk ik wel dat vrouwen wel verwachten door misschien ook wel de social media of door vriendinnen die ze verhalen hoe hebben horen vertellen. Het zijn toch vaak net wat positievere meestal verhalen dan hoe het echt is. En dat zag ik bijvoorbeeld wel eens gebeuren in de verloskundige praktijk. Als ik iemand na 6 weken bijvoorbeeld een nakontrole deed. En dan kwamen de moeders elkaar wel eens tegen in de gang. En dan hoorde ik wel eens het verhaal wat ze naar elkaar vertelden. Hè, want hadden ze altijd een baby en joh, hoe gaat het? Het verhaal wat ze naar elkaar vertelden was best wel positief. Totdat zij dan bij mij in de spreekkamer kwam. En ik vroeg, joh, hoe ging het? Of hoe gaat het met je? Dan komt een heel ander verhaal naar boven. Ja. En dat wordt dus minder makkelijk gedeeld schijnbaar. Misschien is het ook een soort van schaamte of een soort van... Ja, mijn verwachtingen voldoet niet, dus ik maak het gewoon wel iets rooskleuriger voor de buitenwereld. En omdat die verhalen niet heel veel worden gedeeld,
ik denk ook dat de drempel al hoger is. Als iemand mij nu vraagt, hoe gaat het? En ik voel me eigenlijk helemaal niet goed. Dan zeg ik toch, ja, gaat goed hoor, weet je wel.
Ja.
Al probeer ik dat wel anders doen. Maar dat als je bevallen bent, natuurlijk als jij iemand anders zegt, het gaat eigenlijk helemaal niet goed, dan moet die ander daar dus ook op reageren. Dus je vult denk ik al, ten eerste ben je heel streng voor jezelf van, ja, je moet het gewoon goed doen. En ten tweede wil je niet dat de ander jou moet gaan helpen of zo, weet je wel?
Ja, en als vrouw dat eerlijk vertellen wat ze 9 van de 10 keer als antwoord krijgen. Want inderdaad, wat je zegt heel terecht, is de ander moet dan denken... oh jeetje, ik moet hier iets mee. Hè? Oh, wacht even, ik ga allemaal adviezen geven die voor mij hebben gewerkt. Wat vaak ook helemaal de plank weer mislaat van de behoefte van zo'n persoon. Het makkelijkste wat je dan kan zeggen, jeetje, wat ben je hard aan het werk?
Yeah.
En het daar waar is bij te laten.
Yeah.
Heb je behoefte aan een kopje koffie? Kan ik een maaltijd voor je brengen? Waar heb je behoefte aan? Laat de vraag maar eens open.
Mooie vraag. En dat is denk ik ook de reis van het ouderschap. Ja. Er is vaak geen oplossing. Het is soms gewoon heel pittig. En daar ga je gewoon doorheen en dan wordt het weer wat minder pittig.
En je moet ook niet vergeten dat het natuurlijk ook super leuk en hilarisch is af en toe.
Ja, tuurlijk.
Wat je allemaal uitspookt, omdat je gewoon geen idee hebt hoe iets moet aan het begin.
Ja. Het is ontdekken en op een andere manier misschien dan we gewend zijn. Vanuit het cognitieve zijn we altijd bezig met... Ik moet boeken lezen en ik moet me indiepen... en ik moet fora gaan onderzoeken waar ik maar mijn probleem kwijt kan. En het denk ik, het reis naar de ouderschap is veel meer voelen. Is veel meer die kant van het leren, zou ik maar zeggen. En dat is een hele... Ja, als je daar niet heel makkelijk in contact mee staat... Ik ben zelf iemand die altijd heel erg in mijn hoofd leeft... en moeilijk het gevoel kan toelaten en op intuïtie... Gewoon puur daar echt op vertrouwen. Ik wil ook vaak ook daar iets naast hebben liggen van een onderzoek... of een boek waar ik het uithaal... of een handig overzichtje of een handig schema. Ja, dat was mijn reis dan heel erg. Ik moet echt leren terug naar het intuïtieve, naar het voelen... naar gewoon het accepteren. Oké, ik weet het gewoon even niet. Oké.
En ik denk dat voelen, juist na zo'n bevalling... waarin je gewoon heel moe bent en gewoon eigenlijk alles voelt ongeveer...
Ja.
Is misschien juist dat voelen juist wel makkelijker...
Of, ja, ons brein.
Ik kan me voorstellen, je kunt toch niet meer nadenken. Geen idee, wat voel je? Ach, dit voel ik. Oké, doe het.
Ja,
is het zo dat je zintuigelijk ook anders werkt? Of
ja,
niet?
Je brein is echt aangepast daarop. Ja, je hebt echt, je zijn verandering in je brein hebben plaatsgevonden om beter je baby te kunnen observeren. Letterlijk. Om beter te snappen zonder tekst wat een behoefte is van je baby. Dat is in je hoofd gewoon gemaakt.
Ja.
En wat lever je daarop in? Want ik kan me voorstellen dat je dan ook iets inlevert.
Geheugen.
Ja, korte termijn geheugen.
Korte termijn geheugen.
Zit ik te lachen hoor.
Maar
ik
lach jij? Nee.
Ik vertel wel eens de anekdote dat... Ja, dat is meer de zwangerschap van Aline eigenlijk, denk ik, dan daarna. Dat Aline gewoon woorden voor voorwerpen en niet meer wist.
Dus nooit meer teruggekomen.
Nee. En het wordt bij de tweede alleen maar erger.
Nou, dan wachten we nog even, René.
En weet je nog wat je zei?
Succes, Roos.
Nee, weet jij wat de dingen van de dingen die lag op dat, hoe heet het? En,
Nee, ik snap wel direct wat je bedoelt. De koelkast, toch?
Ja.
En dan elkaar nog begrijpen ook, ja.
Want zo zijn
dat
wij.
Dat is liefde.
Ja.
Oké, dus je brein verandert zodra je een kindje krijgt.
Ja.
Dat heeft allemaal voordelen, want je gaat beter naar je kind kijken, je gaat leren voelen, leren observeren, je krijgt een rustiger tempo überhaupt, want je brein verwerkt prikkels ook langzamer, heb ik het idee.
Nou, het komt harder binnen. Je bent iets meer een open zenuw.
Ja, als we dat even koppelen aan slaap.
Mm-hmm.
Ik merkte dat mijn eigen slaapbehoefte ook veranderde.
Op wat voor
en dat
manier?
Is natuurlijk ook wel bekend dat je op een soort van efficiëntere manier gaat slapen. Dus de uren die je pakt, slaap je dieper, ben je sneller uitgerust.
Ja, doe je hormoon ook.
Is dat dan iets, want daar kan je niet, je kan niet in de zwangerschap alvast heel veel gaan slapen, zodat je dan in het kraambed meer slaapreserve hebt of zo.
Nee, weet je, het lastige ook met slapen is dat het goed is dat je gaat kijken van waar kan ik dingen aanbrengen dat het mijn leven makkelijker maakt. Want je gaat functioneren met veel minder slaap. Dat ga je sowieso krijgen. Alleen, je kan daar natuurlijk wel goed gaan kijken hoe kan ik mijn dag zo indelen dat ik zo goed mogelijk daar doorheen kom zonder te veel energie te verliezen aan dingen die achteraf gezien niet nodig zijn. Bijvoorbeeld aan, we moeten toch nog even wat gaan halen met naar de supermarkt voor het koken. Of onverwacht komt er toch een buurvrouw langs die even een gezellig praatje wil maken. Net even die kleine energiedingetjes waar je gewoon niet zo heel veel energie voor hebt als je weinig slaap hebt. En daarnaast de focus, denk ik, op het slapen. Het is belangrijk dat je goed in de gaten houdt van, oké, ik slaap 's nachts minder. Misschien moet ik overdag proberen rustmomenten te pakken. Nou ja, sommige vrouwen slapen prima overdag, kunnen dat 2 uurtjes doen. Anderen hebben daar heel veel moeite mee. En toch tegelijkertijd niet te veel focus op dat slapen leggen. Want alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus ook de negatieve kant ervan. Hmm. Oh, nee, maar ik heb vannacht heb ik maar 3 uur geslapen. Nou ja, net waar we het net over hadden. Ik heb vannacht weinig geslapen. Ik kan daar de hele dag kan ik het hier over hebben. Ga ik me niet beter van voelen?
Nee, dan wordt het alleen maar erger.
Exact.
Ja. Dus en dan krijg je die stress erop. Ik moet
precies,
slapen.
Precies, ik moet slapen. Want ik heb vannacht niet veel geslapen. En vannacht, de komende nacht ga ik ook al weinig slapen. Dus dat is een beetje de tweede. Vertrouw maar op het lijf. Het kan functioneren zonder al te veel slaap, maar probeer daarnaast dingen te doen op een dag waar je 1 energie van krijgt of niet te veel energie op verliest.
Ja.
He, de ene zegt van, nou, ik vind het juist wel fijn om wat bezoek te hebben, want daar krijg ik wel energie van. De ander zegt van, ik vind koken fantastisch, dat is mijn zenmoment. Ga lekker koken. Dus ga voor je, dat is ook een ding in het kraamplan wat ik heb gezegd van, ga eens kijken waar ga je goed op? Waar haal jij als persoon energie uit?
Hey, je noemt net het kraamplan. Ik hoorde je dat al eerder.
Ja,
noemen. Wil je daar wat over vertellen?
Toen ik voor de 2e keer in verwachting was, dacht ik, wacht even, dit ga ik anders aanpakken. Dus ik dacht, en daar moet ik mijn man bij betrekken, want ja, die gaat het ook natuurlijk meemaken, weer opnieuw. En ik wil afspraken met hem maken. Ik wil gewoon samen gaan zitten, hoe gaan we dit aanpakken? Een soort van plan van aanpak gemaakt. En op basis daarvan, dat heb ik voor mezelf uitgewerkt. En toen dacht ik, dit is goud. Dit moeten andere ouders ook hebben. Dus ik heb eigenlijk aan de hand daarvan heb ik onderwerpen uit mijn kraamplan gehaald. Zoals inderdaad, hoe zie ik eigenlijk die periode voor me? En hoe ziet mijn man die voor zich?
Ja, dus je gaat het echt. Het is eigenlijk een soort van geboorteplan.
Het is eigenlijk een soort van geboorteplan.
Alleen voor na de geboorte.
Ja, ja. Exact.
En dus dat ga je samen met je partner doen.
Ja.
Bij voorkeur.
Ja, bij voorkeur.
En daar ga je gewoon van alles in opschrijven van hoe zien we dit voor ons? Wat kun je allemaal verwachten? Puur zodat je een beetje gaat nadenken over wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren.
Ja, en hoe gaan we dat verdelen? En ook een paar scenario's uitschrijven van wat nou als inderdaad ik fysiek niet in staat ben om heel veel te doen. Hoe gaan we dat dan oplossen? En wat heb jij als partner nodig om dan het huishouden te draaien? Wie is ons vangnet? En mijn vangnet ook even informeren van jullie zijn mijn vangnet. Weet dat. Ja. Dus als ik bel, kom dan ook. He, dat is ook iets vaak dat mensen, ja nee, maar ik heb mijn ouders wel, maar dan nemen ze hun ouders niet in je ideeën mee.
Precies.
He, dus dan heb je zelf een gedachte erbij en dat kan dan tegenvallen, omdat je ouders misschien zeggen, joh, ik vind het echt super fijn om je te helpen, maar ik kan niet elke week, weet ik veel, 2 dagen komen bijvoorbeeld.
Ja.
Of ik kan niet op stel een sprong langskomen als jullie dat behoefte hebben. Prima, dan weet je dat. Wie gaat dat stuk wel dan vervullen als het nodig moet lijkt te zijn? Dus ik denk en dat al belangrijk is dat je van je voor jezelf een verwachting duidelijk hebt. En dat je dan alles erin meeneemt. Je partner, je vangnet. Om dan te kijken, maar wat gaan we dan daadwerkelijk doen als de scenario A of B of C dan voorvalt?
Ja.
En dat helpt denk ik voor veel teleurstellingen te voorkomen. Voor jezelf, voor je partner. En als het dan even tegen zit, dan weet je ook wel van, dit hoort er ook gewoon even bij. Het geeft ook een soort van rust als je het maar van je afschrijft, als het op papier staat, als je de scenario's besproken hebt samen. Ja, dan neemt dat ook een hele hoop onzekerheid weg, denk ik.
Wat zijn nog meer punten die je daarin zou kunnen zetten?
Ik heb ook een paar punten voor bijvoorbeeld voeding gemaakt, voor borstvoeding. Stel dat je zegt, ik ga borstvoeding geven. Je weet uiteraard niet hoe dat gaat lopen en of dat bij je gaat passen en of de baby dat allemaal gaat begrijpen en wat de problemen daar zijn. Wat ik voor mezelf heb gedaan is, ik heb mijlpalen gemaakt. Simpelweg, ik ga het gewoon eens eerst kijken of het me een week lukt.
Hmm.
Ik ga het gewoon eens even een mijlpaal maken en pas na 1 week ga ik eens even kijken, hoe vind ik dat eigenlijk? Hoe bevalt me de borstvoeding? Hoe loopt het? Wat heb ik nodig om eventueel verder te gaan? En dan maakte ik mijn 2e mijlpaal. Soms was dat 2 weken later of 3 weken later. En daar nam ik mijn partner dan bijvoorbeeld ook in mee tijdens die evaluaties. Van dan hoefde ik niet elke dag te denken, wil ik dit nog? Dat was zoveel energie wat wegliep, dat ik dacht, ik moet gewoon een punt hebben waarop ik het echt ga evalueren. En tot die tijd ga ik gewoon ermee door. En dat gaf gewoon een hele hoop rust.
Lekker, ja. Dat klinkt echt supergoed.
Het is heel fijn. Ook eentje waar ik veel aandacht aan besteed is voeding voor moeders.
Hmm.
Het is belangrijk dat je jezelf goed voedt. En niet alleen vult, maar ook voedt. Hoe zorg je nou dat je goede voeding op zo'n dag krijgt? En wat is voor mij comfortfood? Waar ga ik goed op? Wat geeft een fijn gevoel? Wat ligt lekker op mijn maag?
Ja.
Als kraamvrouw heb je veel lucht. Je bent koud over het algemeen, dus je moet daar een soort van contra ding tegenover zetten. Zware voeding, zoet, daar heb je heel veel behoefte aan. Warm, dat zijn allemaal dingetjes die je van tevoren kan over nadenken. Van wat is dat dan, zoet, warm en wat zwaarder eten? Wat vind ik lekker daarin? Daar maakte ik allemaal kleine pakketjes van voor in mijn vriezer en dan kon ik er zo uithalen. En dan had ik gewoon een lekker maaltijd zonder dat ik daar zelf wat aan hoefde te doen.
Echt, überhaupt, in de zwangerschap moet je gewoon zorgen dat je een grotere vriezer hebt.
Dat sowieso. Ja, dat is echt een must.
Extra belangrijker vriezer.
Ja, dan de box. Serieus.
Ja.
Ja. Maar ik weet wat je eet. Want wat ik heel vaak zie is dat heel veel vrouwen behoefte hebben aan die zoet. Maar dan denken, oh, maar dat is niet goed. En ja, toch onbewust, nou ja, vaak meer cravings krijgen daardoor. Terwijl als je gewoon zorgt dat je goede voeding krijgt, die vult. En die voldoet ook aan dat zoetbehoefte die je hebt. Dan heb je ook veel minder last van die dips. En die dips zorgen ook weer erg voor dat je ook je mentale gezondheid daarin elke keer behoorlijk meespeelt. En een andere hele belangrijke is eentje bijvoorbeeld terug naar werk. Wat ik ook in mijn plan zet. Hoe ga ik eigenlijk terug naar werk? Zo vaak dat ik moeders zie dat ze in hun kraamtijd al bezig zijn met, oh mijn hemel, hoe ga ik dat eigenlijk zo meteen doen als ik moet werken? Dus ik heb een soort van module gemaakt. Dus van hoe ga je, niet alleen hoe je afsluit en overdraagt, maar ook hoe zie je jezelf eigenlijk terugkomen? En een gesprek met je werkgever hebben. Hoe gaan we dat zo meteen doen? Ga ik een nieuw project oppakken? Of ga ik gewoon rustig reïntegreren? Met hoeveel uren start ik eigenlijk? En wat nou als ik wat langer nodig heb, als het wat tegenvalt? En als het meevalt, is het alleen maar mooi. He, dan heb je daar, maar dan heb je er wel over nagedacht. Ja. En dan heb je met je werkgever er ook al even over gesproken.
Dat ook, dat niet alleen jij dat allemaal hebt bedacht, maar dat je ook weet dat de andere partij dat weet. Dat geeft zoveel meer rust.
Ja. En dat is zo jammer dat heel veel ouders daar nog helemaal niet over nadenken. En niet alleen voor moeders, maar ook voor vaders. Die weten vaak niet eens de optie dat ze zorgverlof kunnen aanvragen als bijvoorbeeld thuissituatie daarom vraagt. Of daar gewoon een werkgever hebben die daar totaal niet voor open staat.
Ja.
Nou ja, het is wel goed om van tevoren dan al dat gesprek te hebben gevoerd. Van ja, het is leuk dat jij daar niet, maar als het nodig is, ga ik dit doen. Dan zijn dit mijn volgende stappen. Of dat je vader wordt of moeder wordt en dat je dan niet een groot project op gaat pakken.
Oké, en dat kraamplan, dat maak je in de zwangerschap.
Dat maak je in de zwangerschap, ja. En dan heb je het erover en dan ga je iets beter voorbereid die eerste 40 dagen. Hè? Want daar heb ik het nu even over. Ga je dan in.
Oké, dus eigenlijk als ik jou zo hoor, is het belangrijkste wat we mensen die een kindje verwachten kunnen meegeven, bereid je voor ook op daarna.
Ja.
Bereid je voor op de bevalling, dat natuurlijk sowieso.
Ja.
Maar bereid je ook voor op dat hele proces van die, nou ja, laten we zeggen, eerste 40 dagen. Dat wordt in de meeste culturen toch wel aangehouden.
Ja.
En dan is slaap een belangrijk onderdeel. Terug naar werk is een belangrijk onderdeel. Voeding is een belangrijk onderdeel, daar hebben we het over gehad. Maak zo'n kraamplan.
Dat zou mijn advies zijn. Maar weet je, als dat niet bij je past, dan kan het ook op een andere manier. Hè? Lees een paar boeken over de periode die daarna komt. Je hebt inmiddels meerdere podcasts over het moederschap. Ga er een paar horen. Weet je, het maakt niet zozeer uit waar je een voorbereiding doet, maar weet dat er daarna gewoon echt nog iets aan zit te komen waar voorbereiding gewenst is. Dat zou ik, denk ik, mezelf als advies geven. Stel dat ik bij de eerste baby zou zijn, dan zou ik mezelf dat advies geven. Bereid je voor.
Wat ik het lastige daaraan vind, en dat vind ik ook altijd in onze eigen bevalcursus, is dat je niet weet waar je op voorbereidt, want je weet niet hoe het gaat lopen. Het is om even de parallel te trekken naar de zwangerschap en de geboorte. Het is veel makkelijker om je op een keizersnede voor te bereiden als je weet dat je hem gaat krijgen. Of als je weet dat je een spontane vaginale geboorte gaat krijgen. Maar je weet het niet. Net als dat je niet weet wat voor kind je krijgt.
Ja.
Of wat voor kraamweek je krijgt. En hoe je partner daarop gaat reageren.
Ja.
Dus is er nog een soort van overstijgend advies wat je zou kunnen geven om je voor te bereiden op iets waarvan je niet weet hoe het gaat zijn?
Ja, leer jezelf, train jezelf in een positieve en flexibele mindset.
Daar komt hij weer, die mindset.
Ja, alles is tegenwoordig. Ja, alles is mindset, maar zo werkt het wel.
Ja.
En natuurlijk helpt kennis daar zeker bij. En achtergrondinformatie om dat te kunnen plaatsen. Het neemt wat onzekerheid weg, waardoor het proces leuker maakt. Maar hoe je uiteindelijk naar dingen kijkt, hoe je dingen uiteindelijk labelt, dat maakt hoe je er uiteindelijk ook op terugkijkt en hoe je het op dat moment ervaart. En als je jezelf, denk ik, niet te veel vast gaat zetten op het moet op een bepaalde manier. En als het niet zo lukt, dan is het mislukt. Dan doe je jezelf een groot cadeau.
Ja, dat denk ik ook, ja. Dat denk ik absoluut. En wat mij dan ook meteen naar boven komt, is ook laat je ook dragen.
Ja.
In die eerste, altijd, überhaupt trouwens. maar zeker in die periode van kwetsbaarheid. Inderdaad, die open zenuw die je benoemt en de onzekerheid en het niet slapen. Laat je ook dragen, want mensen zijn vaak zo bereid om wat dan ook voor je te doen. Maar we zijn zo gewend om te zeggen, nee, gaat wel.
Het is niet nodig.
Of je voelt je verplicht om die roze wolk veel rozener te maken dan dan je denkt.
Mm-hmm. Ja, je kan er best wel denk ik wat eerlijker in zijn, ook misschien wel naar jezelf toe. Maar zonder daarin per se een oordeel over te geven. Waar ik als mens heel veel aan heb gehad, is een open hart. Letterlijk een open hart voor mezelf creëren. Dus ook naar mezelf op die manier kijken. Oké, ik merk dat het ergens niet lukt of iets zit me dwars. Waar voel ik dat dan in mijn lijf? Dan ga ik er even heen. Op het moment dat ik dat daar weer voel, dan laat ik het los. En dan kan ik er met een open hart naar kijken. En dat is misschien heel, heel, heel makkelijk gezegd. Maar je labelt zelf, nogmaals, je eigen ervaringen. En jij bepaalt of ze gelukt zijn of niet.
Ja.
En door daar, daarin en te oefenen.
Het mooie hieraan wel is dat je dat kan oefenen.
Ja,
dit
is
kan
gewoon
je,
te trainen.
Dit kan je in een zwangerschap oefenen. Een kind aanleggen niet.
Nee.
Dus hier valt winst te behalen. Als je vanaf nu bij ongemakkelijke momenten waarin je denkt, oeh, ik loop ergens tegenaan in mezelf of mijn verwachtingen zijn anders dan ze uitkomen, kan je natuurlijk heel erg nu al gaan trainen met, oké,
interessant.
Zit met de feeling.
Ja, interessant.
En adem er doorheen. Precies. En ik ga het eens onderzoeken, wat is het?
Ja,
zodat
komt
het
vandaan?
Je automatisme wordt voor later ook.
Ja, het is wat je zegt, het is echt te trainen. Een positieve en flexibele mindset is te trainen. En op het moment dat je ook, het is helemaal, ik denk dat dat herkennen jullie waarschijnlijk vast ook. Op het moment dat je denkt, oh, ik begrijp mijn kind, ik heb uitgevonden wat werkt. Verandert je kind.
And it's gone.
And it's gone. Je kan weer opnieuw beginnen. En hoe flexibel je daarmee omgaat. En dat is ook wel de ervaring op een gegeven moment dat je weet, oké, er zit een einde aan iets. En ja, dat is ook de groei die je dan als moeder, denk ik, of als vader meemaakt.
Nog één vraag van mijn kant, hè. Aan het begin van het verhaal zeiden we ook een beetje, dat is oké, dat het een beetje de moederkant is die dit vooral gaat doen.
Ja.
Wat is dan de rol van de partner en wanneer stapt hij in? Wat kan hij of zij doen, vind jij? Wat is de boodschap aan de partner?
Ik denk dat het voor een partner belangrijk is ook om te blijven praten. Ook voor hoe dat voor jou is. En wij bijvoorbeeld met mijn partner hebben op een gegeven moment afgesproken, gewoon één keer in de week, een moment pakken, vaak even zondagochtend als we aan het wandelen zijn, weet je, de kinderen zijn aan het rennen en hè, die zijn even stil. En dat heel kort even samen evalueren van, joh, hoe is het met jou? Wat heb jij eigenlijk ook, wat heb jij nodig om dit te kunnen doen? Wat heb ik nodig van jou? En andersom. Ja, voor hem was het denk ik wel gewoon om open en eerlijk en ook de tijd er even kunnen geven dat hij ook zijn veranderingen en ook even zijn struggles en zijn hussels en zijn ervaringen kan delen met mij. En dat bracht heel veel verbinding op en daadwerkelijk praktische tips voor elkaar. Hoe elkaar te ondersteunen. Want natuurlijk, de vrouw heeft in het begin, zeker als je wat fysiek merkt dat je beperkt bent, wat je natuurlijk bent, moet de partner echt wel wat harder lopen.
Pikken, ja.
Maar dan is het ook wel fijn om met je dan te kijken, wat heeft hij nou nodig om dat vol te kunnen houden? Met mijn partner heb ik dat op een gegeven moment over gehad. Hij zei, ik wil heel graag blijven hardlopen. Dat heb ik nodig om voor jou en voor het gezin goed te kunnen zorgen. Nou, prima. Dus hij ging dan hardlopen. En ik weet nog dat mijn kraamverzorgster mij aan zat te kijken toen hij op een gegeven moment dat zei, hij mag van jou nu weg, vroeg ze.
Ja.
Dat is echt,
dat
vroeg ze echt.
Oh.
Ik zei, ja, hij mag nu weg, sterk nog. Het was niet onaardig bedoeld.
Nee, dat snap ik.
Het was meer dat ze dacht van, wauw, weet je wel. Oh, maar dat puur doordat we dat samen hadden besproken. Kijk, had hij dat ochtends gezegd op het moment dat ik dacht, oh, ik wil nu even slapen. En dan had hij een heel ander antwoord gekregen.
Ja.
Weet je wel. Maar door het erover hebben met elkaar, kan hij zijn behoeftes beter uiten. En ja, was daar gewoon ruimte voor.
En dus al in de zwangerschap weer dit al bespreken.
Dat helpt.
Is er nog iets niet gezegd? Iets wat jij graag mee wil geven aan iedereen die...
Aan de luisteraars thuis.
Aan de luisteraars. Of aan de zwangere in de studio.
Goh, dat is een goede vraag. Naast dat het natuurlijk... dat er momenten zijn dat het super mooi is en minder mooi is. Het gaat allemaal langskomen. En enjoy the ride. Het wordt een mooi feest.
Ja, het voelt nu misschien... We hebben misschien niet heel veel gehad over hoe leuk het is. En
ja,
hoe
precies,
magisch
precies.
En hoe...
Ja, dat vind ik wel
bijzonder.
Ja.
Maar dat is misschien nog wel goed om even te benoemen. Ja. Dat het naast dat het hard werken is en
enzovoort, het is fantastisch
ook.
Ja, dat we al die mensen die we weggejaagd hebben met dit verhaal.
Dat we eigenlijk zeggen is.
Allemaal van die ellendige clichés, hè?
Echt,
maar
hè? En toch?
Je krijgt er zoveel voor terug. Maar dat is wel zo.
Ja, het is wel zo. Het is wel zo. En ik denk om de reis zo leuk mogelijk te maken, helpt een voorbereiding. Ik denk dat het belangrijkste is.
Nou ja, top.
Lieve Sanne, super bedankt dat je hier was. En dat je zoveel wijze dingen met ons en de luisteraars gedeeld hebt.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. De Mam & Co podcast is een productie van Mam & Co, de plek voor een cursus ter voorbereiding op de komst van je baby of de periode daarna, online en offline. Check voor meer informatie www.momandco.nl en volg ons natuurlijk op Instagram. En ben je net als wij gek op geboorteverhalen? Check dan ook onze eerder gemaakte podcast Adem In, Adem Uit. Tot de volgende!